ik Gods woord mag brengen, want mijn woorden zijn niet zo belangrijk. Maar Gods woord wel. Goedemorgen, broers en zusters. Wat heb ik toch eigenlijk een grote familie, hè? Best wel een grote familie. En dat is ook reden om dankbaar voor te zijn. Want je hebt allemaal hetzelfde doel. En dat is heel bijzonder. Normaal gesproken in deze wereld kiest iedereen zijn eigen weg. Maar als kinderen van God heb je allemaal datzelfde doel. Dat je je naar de Heer toe richt. Vanmorgen gaan we spreken over keuzes die belangrijk zijn. Ja, we maken toch wat keuzes in ons leven. Dat begint 's morgens al, als je uit je bed stapt. Je kiest ervoor om eruit te stappen. Welke kleren zal ik aandoen? Wat gaan we eten? Ga zo maar door. De hele dag door kies je. Positief of negatief. En opbouwend of niet. Maar je kiest elke dag allerlei keuzes maak je. En jullie hebben ook gekozen om hier vanmorgen naartoe te gaan. En de Heer zal het ook zegenen. Goed, daar gaan we het over hebben. Ik wil met jullie gaan naar een klein dorpje vlakbij Jeruzalem, Bethanië. En daar worden we deelgenoot van een huiselijk tafereel waar een hele belangrijke les voor ons in zit. Jezus was op weg van Galilea naar Jeruzalem. Ik heb begrepen dat het zo'n 100 kilometer is. Nou ja, met de snelheid is maar een uurtje. Ja, hou even. Die was er helemaal niet natuurlijk. Het was lopend. Nou, dat kostte dus een paar dagen. Daar ben je niet zomaar. Maar Jezus ging ook bewust door Samaria, terwijl heel veel Israëlieten er omheen gingen. En daar aankomend stuurde hij een paar discipelen vooruit om een plekje te zoeken waar ze konden verblijven. Als ik te snel spreek met vertalen, moet je maar aangeven hoor. Maar de Samaritanen ontvingen hem niet. Er was een heel diepgaand godsdienstig conflict tussen Samaritanen en Joden. Met heel veel spanning. Een paar discipelen werden kwaad en wilden maar vuur uit de hemel laten komen om hen te verteren. Maar Jezus bestrafte hen. Iets dichter bij Jeruzalem lag het plaatsje Bethanië. U ziet het. En daar woonden Martha, Maria en hun broer Lazarus. Martha was de oudste, misschien dat Lazarus nog wat ouder was, maar dat wordt niet vermeld. Gastvrijheid was in Israël een wezenlijk onderdeel van het normale leven. Maria, Martha en Lazarus waren daar een groot voorbeeld in. In het bijzonder ontvingen ze graag Jezus in huis wanneer hij op reis was naar Jeruzalem. Ze zagen hem heel duidelijk als de Messias die in de wereld zou komen. Toen Lazarus overleden was, zei Martha: ja, Heer, ik heb geloofd dat u bent de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Dat lijkt wel een openbaring. Ik denk zelfs dat iedereen een openbaring van God nodig heeft om te weten wie Jezus is. Dat is een innerlijke openbaring die ieder mens nodig heeft. En ik bid dat nog heel veel mensen die openbaring van God mogen krijgen. We gaan samen lezen Lucas 10, vers 38 tot 42. Terwijl zij op reis waren, kwam hij in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die aan de voeten van de Heere gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij hem staan en zeide: Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over heel veel dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één. want Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Tot zover. Als Jezus in het huis van Martha aankomt, kiest zij ervoor om direct een heerlijke maaltijd te bereiden. Prachtig vind ik dat. Misschien waren er ook nog een paar discipelen bij, hoe dan ook. Ik vind dat een bewijs van grote gastvrijheid. Als wij gasten ontvangen, is ook het eerste wat we vragen: wil je wat drinken? Blijf je bij ons eten? Vragen we niet zo snel. Maar toch, dat zien we wel bij Martha. Terwijl ze druk bezig is in de keuken om een heerlijke maaltijd te bereiden, rust Jezus uit in de woonkamer. Maria is op een heel andere manier blij dat Jezus opnieuw bij hen komt. En zij kiest ervoor om heel aandachtig naar de woorden van Jezus te luisteren. Heel bijzonder is dat Maria aan de voeten van Jezus gaat zitten, zoals een leerling aan de voeten van zijn meester zit, om naar zijn woord te onderwijzen, te luisteren. Terwijl de rabbijnen het beslist niet nodig vonden dat vrouwen onderwijs kregen uit de Torah. En Jezus nodigt haar daar zelfs toe uit. Er staat niet waar Jezus over sprak, maar het zullen zonder meer woorden van eeuwig leven zijn geweest. Twee mensen die met heel hun hart geloofden in de komst van de Messias. Allebei diep gelovig en toch ook zo heel verschillend. En terwijl Maria een en al oor is voor het onderwijs van Jezus, loopt Martha bedrijvig heen en weer in de keuken om alles voor de maaltijd in gereedheid te brengen. Ja, dan heb je even geen tijd om naar de woorden van Jezus te luisteren en bij hem te gaan zitten. Maar gaandeweg raakt Martha geïrriteerd over het gedrag van haar zus. Ik snap dat ook wel. Het is maar lekker makkelijk. Ik sta me hier uit te sloven om een heerlijke maaltijd voor de gasten te bereiden. En Maria weet best hoeveel werk dat is. Ze hadden toen nog geen gaspitten, namelijk. En zij laat mij al het werk doen en zij zit gewoon naar Jezus te luisteren. Prima, maar eerst wel even meehelpen, hè. Uiteindelijk kan Martha het niet langer meer aanzien en probeert ze Jezus te bewegen om Maria terecht te wijzen. En dan zegt ze: Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Ze laat me gewoon in de steek. En ik werk mijn slag in de ronde om alles klaar te maken. Zeg dan toch dat ze mij komt helpen. Ja, ik vroeg me even af, zou Maria helemaal geen zin hebben gehad in al dat huishoudelijk werk? Dat zal toch kunnen? Of was er iets anders waardoor Maria getriggerd werd om haar innerlijke honger te stillen? Ik denk dit laatste. Blijkbaar had Martha geen grip op Maria haar doen en laten en schakelde ze Jezus in om haar zus tot de orde te roepen. Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Hey, dienen, dat heeft Jezus ons ook laten zien. In Matthäus 20 staat: de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. En in het Oude Testament stelde Jozua het volk ook voor de keus: kies dan heden wie je dienen wilt. En het volk wilde God dienen. In Johannes 12 worden wij ook opgeroepen om Jezus te dienen. Als iemand mij wil dienen, hij volgt mij, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Nou, dat zien we Martha ook doen, maar zij wilde ook dat Maria haar zou helpen. Op een ander tijdstip is Jezus weer bij Maria en Martha. En wat doet Martha nu wel aan de voeten van Jezus zitten? Nee. Een maaltijd bereiden. En wat doet Maria? Lekker meehelpen in de keuken? Nee. Ze zit aan de voeten van Jezus en zij zalft de voeten van Jezus met een pond kostbare mirre. naar de smirre. Zie je het verschil in dienen? En de vraag is op een gegeven moment, is het dienen van Martha dan verkeerd en bij Maria alleen maar goed? Of kan het allebei? Ik denk dat het allebei een plaats heeft, maar de ene keuze is belangrijker dan de andere. Ik hoop dat een beetje duidelijk te kunnen maken. Wat zei je? Nee, er zit wat in. Ja, oké. Terug naar de eerste ontmoeting. Als Martha bij Jezus staat en verwacht dat hij haar zus even terechtwijst, gebeurt er iets totaal anders. Jezus neemt zelfs Maria in bescherming en zegt, Martha, Martha, jij maakt je druk over zoveel dingen. Maar één ding is maar belangrijk. En weinig zijn nodig, of slechts één. En Maria heeft het goede deel uitgekozen en dat zal niet van haar worden weggenomen. Oei, nou dan moet je best wel even slikken als dat tegen je gezegd wordt, denk ik. Je staat je uiterste best te doen. Waarom heeft Maria dan het goede deel uitgekozen? Is voor je gastenzorg dan verkeerd of onbelangrijk? Zij wilde toch ook op haar manier Jezus dienen met de talenten die ze had? Geloof dat maar. Vond Jezus het dienen van Martha dan niet zo belangrijk? Ik denk van wel, maar er is iets wat er bovenuit steekt. En dat is een relatie opbouwen. Dat is hoger. Wat wil de Heer ons hiermee leren? Ik zie een aantal dingen. In de eerste plaats hielden ze alle twee ontzettend van hun meester. Ik denk dat Jezus daar ook niet aan twijfelde zelfs. Martha wilde graag iets voor Jezus doen. Hoe zou je dat noemen? Uit liefde de meester dienen waar je goed in bent. En waarom is de keus van Maria dan beter? Wel, ik ontdek bij haar een innerlijk verlangen om de meester te leren kennen. Dat is anders. Van daaruit ontstaat een nieuwe manier van dienen waardoor God verheerlijk wordt en niet wij. Dat is een groot verschil. Het hoge priesterlijk gebed van Jezus wijst in die richting. Hij zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En Jezus, die gij gezonden hebt. Toen vroeg ik me af, ja, hoe zit dat nou eigenlijk met u en met mij? Ik denk dat wij Gods liefde duidelijk hebben leren kennen. Maar er is natuurlijk veel en veel meer. Zijn volmaakte leven is in ons door de Heilige Geest. En een simpele vraag is, hoe leer je dan God kennen? Hoe leer je trouwens iemand, hoe leer ik jullie kennen? Nou, dan moet ik gewoon bij jullie gaan zitten en naar jullie luisteren. Dan kan ik jullie leren kennen. En dan is ook nog de vraag, hoe leer je God kennen die je niet kunt zien? Want Gods gedachten zijn veel hoger dan onze gedachten. Dus, dat kost nogal wat. De diepe geestelijke les uit dit gedeelte wat we gelezen hebben is heel bijzonder. De vraag is of Jezus behoefte had aan een rijke maaltijd. Of dat hij ook tevreden was met een pita broodje. Ik denk het wel. En de achterliggende vraag is, wat bedoelde Jezus nu met de woorden, Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat is best goed om over na te denken. Want hij zegt, dit zal niet van haar worden weggenomen. Dus ik kan ervoor kiezen een Martha of een Maria te zijn. En dan zegt Jezus gewoon wat het goede deel is. Nou, dat zegt nogal wat. Ik denk dat het te maken heeft met Gods plan voor een ieder van ons. Natuurlijk wil God graag dat we hem zullen dienen. Maar hij wil niet een voor wat, hoort wat relatie. Of een soort vriendendienst. Nee, hij wil in de eerste plaats een vader-kind relatie. Dat is het diepste waar God naar verlangt. God wil zijn leven met ons delen. En dat is best heel bijzonder. Maar niet zo gemakkelijk. Een natuurlijke relatie is veel makkelijker. Dat is face-to-face. Maar om een geestelijke relatie op te bouwen met God die je niet kan zien, dat zit anders in elkaar. Maar het gaat wel om zijn plan met ons leven. We maken dagelijks keuzes voor van alles en nog wat. Heel veel keuzes maken. Ik zat er even over na te denken, zeg, tientallen, misschien wel 20, 30, 40, 50 keuzes per dag. Voor of tegen, plus, min, wat dan ook, maar het is ontzettend veel. Als ook de keuze wie we lief hebben of niet. Maar om wie gaat het? Om onszelf of om de ander? Ik noem even een voorbeeld. Een tijdje geleden was een familielid van ons jarig. Toen zei ik tegen Joke, laten we maar een merci kopen, dat vindt hij vast lekker. Een merci. Chocola. Sorry. Ja, ik denk iedereen weet dat gewoon. Goed. Maar Joke kwam erachter dat hij liever een boekenbon had. Zie je het verschil? Het ene gaat van mij uit, het andere gaat van de jarige uit. Dat is het grote verschil. Ik denk ook even aan ouders. Wat zei je?
Dus jij wil graag een missie.
Dat laat ik aan jou. Ik denk ook even aan ouders met kinderen. Wat wil je dan voor hen? Wel dat ze het later goed zullen hebben natuurlijk. En wat is daarvoor nodig? Dat ze in hun kindertijd ook naar jou zullen luisteren. Ja, dat is niet zo makkelijk. Want jij bent wel hun opvoeder en hun begeleider naar zelfstandigheid. Maar luisteren... Oh, ik ben even vergeten. Voor kinderen is luisteren vaak heel erg moeilijk. Simpel. Het is de natuur van Adam. Elk kind heeft al heel vroeg een eigen wil en wil heel snel zelf beslissen wat hij wel en wat hij niet goed vindt. En je hoort de moeder nogal eens zeggen, hoor je wel wat ik zeg? Ja! Zeg nou, doe het dan ook. Wat ik bij Maria ontdekt heb, is dat naast heel veel werk wat allemaal een plek heeft in ons leven, er iets is wat er bovenuit steekt. En dat ze bij de meester gaan zitten om te luisteren wat hij te zeggen heeft. Ik vroeg me ook even af, welke keus zou ik gemaakt hebben als Jezus bij ons zou komen? Net als bij Martha en Maria. Welke keus zou ik dan gemaakt hebben? Die van Martha of die van Maria? Mag ik best even over nadenken. Maar ja, Jezus komt niet bij ons op bezoek, toch? Zoals bij hun. Dus Jezus in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. En wij leven hier op deze aarde. Die vol zit met wetteloosheid en ikgerichtheid. Dat was gisteren heel duidelijk trouwens. Maar weet u wat nou zo heel bijzonder is? Jezus komt niet één keer bij ons op bezoek. Maar door de wedergeboorte en de uitstorting van de Heilige Geest wil hij zelfs woning maken in ons hart. Dat is een rijkdom. En dat is pas echt hem leren kennen. Het gaat om een intieme verbondsrelatie. En dat is het ultieme gevolg van met God verzoend zijn door het kostbare bloed van Jezus. Zoals een man en vrouw zich aan elkaar hechten. Althans, zo wordt het toch? Ja, maar in onze tijd, nou, is nog niet zo makkelijk. Het is wel Gods bedoeling. Zo staat er in 1 Korinther 6, wie zich aan de Heere hecht is één geest met hem. Maar ja, leven door de geest is ons niet zomaar eigen. Ons zielenleven heeft hele grote prioriteit, want dat is ons zichtbare leven. Maar er is wel een nieuwe natuur in ons leven. We leven nog wel in deze wereld, maar we zijn er niet meer van. We zijn overgeplaatst in zijn koninkrijk. En zoals kinderen naar hun ouders horen te luisteren, zo horen ook wij naar onze hemelse Vader te luisteren. Niet vanuit een wet, maar vanuit liefde. Om te groeien naar geestelijke volwassenheid. Dat is zeker geen automatisme, dat is veel meer een dagelijkse keus. Jacobus zegt, een mens moet snel zijn om te praten. En langzaam om te luisteren. Oh, wat zijn jullie daarmee eens? Het is andersom, hè? Maar meestal zijn we sneller om te praten. En de hamvraag is misschien ook wel, wil ik zelf wel in deze diepe afhankelijkheid van God leven? Of stuur ik liever zelf? Nou, dat geeft nogal eens wat spanning, denk ik, in ons leven. Want we zijn zo gewend om zelf te sturen, zelf te bepalen, zelf uit te maken, enzovoort, enzovoort. Afhankelijkheid zit niet echt in onze oude natuur waar we mee geboren zijn. Maar Jezus is nu wel onze leidsman. En het meest bijzondere is, hij voert ons wel op tot volwassenheid, maar niet tot onafhankelijkheid. Niet tot zelfstandigheid. Wat ik ontdek bij Martha is dat ze de Heer lief had en duidelijk iets voor hem wilde doen. Waar ze goed in was. En Maria had ook de Heer lief, maar zij wilde horen wat hij belangrijk vond. Dat is een groot verschil. En misschien is daar de zalving wel uit voortgekomen. Het is goed om over na te denken. Het is Gods verlangen dat we hem zullen leren kennen. En in diepe afhankelijkheid van hem zullen leven. En dat betekent tijd nemen om Gods woord te lezen en te bidden. Jezus zegt, althans dat heeft hij gezegd, ik kan niets doen zonder dat ik het de Vader zie doen. Nou, ik kan nog zoveel doen zonder dat ik het Jezus zie doen. Echt wel. Alleen, om wie gaat het dan? Om mij of om hem? Dat is voor mij een levenslange leerschool. In Psalm 23 staat, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, we laten ons niet zo gemakkelijk leiden. Zeker niet. We hebben over het algemeen best onze eigen gedachten hoe je God moet dienen. Dat maak ik zelf wel uit. Natuurlijk ben je er ook vrij in. God heeft ons een vrije wil gegeven. We kunnen ervoor kiezen om een Martha te zijn of een Maria. Die keus is aan ons. Het is allebei belangrijk. Alleen de ene keus is belangrijker dan de andere. Om wie gaat het nu eigenlijk? Om mij of om God? Terugkijkend naar Maria, dan ontdek ik bij mezelf ook een Martha. Ik vind voor de Heer iets doen veel makkelijker dan naar hem te luisteren. Ik denk even aan mijn stille tijd. Ik ga even de dingen aanzetten. Ik zie dat mensen gewoon in slaap vallen. En dat is heel vervelend. Misschien helpt het een beetje, maar... Misschien ben ik niet krachtig genoeg, ik weet het ook niet. Hoe het ook zij. Wat zei ik nou? Ik vind uit liefde voor de Heer iets doen makkelijker dan naar hem luisteren. Ik denk even aan mijn stille tijd. Je leest een gedeelte en je gaat bidden. En na je gebed zeg je amen. En je gaat over tot de orde van de dag. En het zou me niet verbazen dat de Heer zegt, hey, wacht eens even, ik wil nog iets tegen jou zeggen. Oh, sorry Heer. Ja. Tijd nemen om naar de Heer te luisteren door Bijbellezen en gebed is een bewuste geestelijke inspanning. God wil graag dat we bij hem innerlijk tot rust zullen komen. Nou, doe dat maar eens in deze hectische tijd. Je wordt eerder geleefd door de drukte en de spanning van deze wereld, dan dat je tijd kunt nemen om tot rust te komen. Maar tijdens het Bijbellezen... Nee, eerst wil ik zeggen van... Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, broeder Dick, die heeft het maar makkelijk, die is met pensioen. Dus die kan alle tijd nemen om te gaan zitten Bijbel lezen en te bidden. Oké. Maar ik heb ook andere tijden gekend. Toen moest ik er in de nacht uit. Zelfs tijdens het Bijbel lezen en bidden ontdek ik bij mezelf gewoon dat ik gewoon aan andere dingen zit te denken. Dat hebben jullie gelukkig niet, maar ik heb dat wel. Misschien dat de Heer soms zou zeggen, begrijp je wel wat ik tegen jou zeg, wat je leest? Snap je dat wel? Of nog een stap verder, wat noem je mij Heere, Heere en doet helemaal niet wat ik zeg? Die zijn er meer. Tot slot. Al het werk wat gedaan moet worden in je gezin als ouders. Elke verantwoordelijkheid op je werk of in de zorg en hulp voor elkaar. Wat je ook wilt gaan doen, doe het met de gezindheid van Jezus, want die is in ons. En laten we van Maria leren dat luisteren en geestelijke intimiteit met onze Heer hebben het goede deel is, waardoor we Gods hart en gedachten leren kennen. En dan zullen we uit liefde voor Jezus gaan doen wat Hij belangrijk vindt. Amen. Ik wil voorstellen om te luisteren, als dat lukt, naar lied 542. U verandert nooit, God van trouw, eeuwige U mijn vredevorst. Allerheer, ik vertrouw op U. Ik hoop dat dat lukt. Het is in het Engels, maar jullie kennen dat lied wel.